Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij ook het vierde vers van Psalm 100, want goedertieren is de Heer. Het vierde vers van Psalm 100. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de zondagen 9 en 10 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen nu zondag 9 en 10 en wij zingen in aansluiting daarop van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keer, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Vraag 27. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Antwoord dat de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. De schriftlezing vindt u in Prediker. En wel het derde hoofdstuk. Wij noemden u Prediker 3. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Daar is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen, een tijd om te omhelzen. En een tijd om ver te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken. En een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen dat hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reeds geweest. En God zoekt het weggedreven. Verder heb ik ook gezien onder de zon ter plaatse des gerichts, daar was goddeloosheid en ter plaatse der gerechtigheid, daar was goddeloosheid. Ik zei in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want daar is de tijd voor alle voornemen over alle werk. Ik zei in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen dat God hen zal verklaren en dat ze zullen zien dat ze als de beesten zijn aan zichzelf. Want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enerlei wedervaart hun beide, gelijk die sterft, alzo sterft deze. En ze allen hebben enerlei adem en de uitnemendheid der mensen boven de beest is geen wat alle zijn, zij ijdelheid. Ze gaan allen naar één plaats. Ze zijn allen uit het stof en ze keren alle weder tot het stof. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven? En de adem der beesten neerwaarts vaart in de aarde. Die zich gezien hebt dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde van zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen dat na hem geschieden zal? Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmiddag de prediking toespitsen. Het is dankdag voor gewas en arbeid. Op het werk dat wij mogen doen. Of misschien niet meer mogen doen. En in het licht natuurlijk van het hoofdstuk gaan wij letten op vers 9. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? En dan gaan we naar de versen 12 en 13. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. En dan gaan we naar vers 22. Dies ik gezien heb dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde van zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen dat na hem geschieden zal? Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heer, op deze dankdag voor gewas en arbeid die wij met jongeren en ouderen van de gemeente met elkaar mogen beleven, is daar allereerst het gebed. Het gebed dat u die in de hemel zit. En wij slaan onze ogen op u. Om uw hulp te vragen. Zowel in het spreken als in het luisteren. Wij zijn van u afhankelijk. Dat zullen we ook horen vanmiddag in de prediking. U hebt het tegen uw eigen discipelen gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat zet ons al direct op onze plaats. Als predikant. Heren, wij kunnen zonder u niet preken. En als luisteraar. Heren, wij kunnen zonder u niet luisteren. En daarom bidden wij u eerbiedig. Help ons. Schenk ons alles wat nodig is. In spreken en in luisteren. En dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Er kan zoveel zijn dat ons van uw woord afleidt en aftrekt. Maar geef dat we ons gevangen mogen weten onder de majesteit van uw getuigenis. En kom daartoe met uw geest in ons midden. Die geest die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. En mag dat woord dan vallen in een weltoebereide aarde. Als het zaad van de wedergeboorte, als wij nog niet wederom geboren werden. Dat woord voor eerst in ons hart zijn kracht zal doen tot levend maken. Dode zondaren tot nieuw leven zullen worden opgewekt. En daar met der daad geloof en bekering in ons hart zal worden gevonden. Zodat wij niet langer meer op het spoor van de zonde kunnen voortwandelen. Maar gaan begeren om voort te wandelen in het licht van uw goddelijke aanschijn. Immers waar uw licht verschijnt, moet de duisternis wijken. En geef ook dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen. mag bijzondere stof zijn vanmiddag, als alle nadruk zal vallen op ons werk, of op het werk dat we gedaan hebben, of werk dat we niet hebben, hoe daarmee om te gaan in het licht van uw woord. En geef ons dan dat licht dat u in de Heer Jezus Christus zo heerlijk laat schijnen. Dat het ons mag gelden in uw licht, zien wij het licht. Wat komt dan inderdaad alles in een ander daglicht te staan. En laat hij dan ook de centrale plaats in mogen nemen in het woord der prediking, zodat hij ook de centrale plaats zou mogen hebben of krijgen in ons hart en in ons geloofsleven. Heere, wij bidden het u voor ons die hier mogen zijn, maar ook voor hen die met ons meeluisteren thuis door de kerktelefoon of wellicht met een internetverbinding met ons verbonden zijn of later nog de prediking mogen horen. Mag het alles zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En mogen ook wij in dat heil delen, dat heil dat nooit vergaat. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. De kerkraad deelt u mee dat vanavond om 19:30 uw eigen predikant hoopt voor te gaan, dominee Van der Weg. De DV komende zondag zal dominee W. van Vlastuin uit Wezep in de morgendienst voorgaan om 10:00 en dominee P.C. Hoek uit Hoevelaken in de dienst van 17:00. U mag nu gaven geven, daar is één collecte, de dankdagcollecte. En die is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij, van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 84. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Welzalig hij die al zijn krachten hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 6 van Psalm 84. Gemeente, op deze dankdag voor gewassen arbeid gaat het in de prediking vanmiddag met name over de arbeid en de arbeidsvreugde en ook over het genieten na al je arbeid. Denk aan het spreekwoord: na gedane arbeid is het goed rust. Ik realiseer me heel goed dat dit direct al de nodige bezwaren kan oproepen, want er zullen ook ongetwijfeld mensen in de kerk zijn die geen werk hebben. Ze werden ontslagen omdat er geen werk meer voor hen was. Of misschien zit je er wel ontzettend over in, of je je werk wel zult kunnen behouden. Het gaat niet goed in het bedrijf. Er gaan banen sneuvelen. Onzekerheid of je je baan wel kunt behouden. Dat kan op voorhand al alle arbeidsvreugde wegnemen. En er zijn er ook die niet meer werken kunnen. Hun lichamelijke of psychische gesteldheid laat dat niet langer meer toe. Afgekeurd. Ik weet, ik spreek uit ervaring. Ik weet nog heel goed toen ik het te horen kreeg. En je kunt je oren eigenlijk niet geloven. Je kunt het verwachten natuurlijk. Maar als het dan echt gebeurt, Als de dokter tegen je zegt, meneer, je bent voor 100% afgekeurd. En je realiseert je dat je niet langer meer predikant kunt zijn van wijkgemeente 2 van Dordrecht. Afgeschreven. Mislukt. Want zo voel je je. Je voelt je mislukt. Dan is er in plaats van arbeidsvreugde, droefheid, somberheid. Je afgeserveerd te weten. Ik ben zelfs in een depressie terechtgekomen. Zware tijden, dat weet ik. Maar er zijn er ook die niet meer hoeven te werken. Ze zijn vervroegd gestopt of ze hebben de leeftijd van 65 mogen bereiken en ze rusten nu van hun werk. En voor zover ik dat kan beoordelen, geeft dat de meeste mensen toch wel vreugde. Eindelijk eens toekomen aan de dingen waar je nooit eerder aan toekwam. Niet alles meer te moeten. En dan kijk ik naar onze jeugd, onze jongeren, jullie zijn er weer. Of misschien voor het eerst, wie zal het zeggen. Jullie studeren nog, je doet nog niet mee aan het arbeidsproces. Maar, ja, de toekomst, hoe zit dat? Hoe gaat het lopen met de economische crisis? We dachten er aardig uit te zijn van de week, na maanden van tobberij. En onze Griekse premier die gaat naar huis en die gaat zeggen, nou gaan we een referendum organiseren. Nou laten we het van de bevolking van Griekenland afhangen of het allemaal doorgaat. Nou is Leiden in last. Meneer zit vanmiddag al bij de machthebbers van Europa om zich te verantwoorden. Maar goed, we weten niet hoe het zal gaan lopen, hoe onbestendig is het allemaal. En als je dan bezig bent om je voor te bereiden op dat arbeidsproces, ja, dan zit je met vragen, hoe zal dat allemaal gaan? Kom ik wel ooit aan de slag? Of past die, vind ik wel werk dat past bij mijn opleiding? Kortom, iedereen heeft zo zijn gedachten rondom dat thema arbeid en hoe je daarin staat. Dus we beginnen nogal wat als wij dit schriftgedeelte vanmiddag als uitgangspunt nemen voor een dankdag voor gewas en arbeid. Maar het staat er ondertussen wel, en ik ga eerst maar eens naar het laatste vers van ons hoofdstuk, vers 22. Dies heb ik gezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde van zijn werken, want dat is zijn deel. En dat staat nou aan het slot van Prediker 3, juist in een hoofdstuk waar in een opsomming staat van alles dat zijn bestemde tijd heeft. Daar zijn 14 voorbeelden van handelingen die paarsgewijs telkens een tegenstelling vormen en zodoende feitelijk beschouwd elkaar opheffen, zodat je na al die gebeurtenissen kunt afvragen, ja, wat heeft het nou eigenlijk allemaal voor zin? Nou, vandaar dat ook direct op al die tegenstellingen die hier paarsgewijs genoemd worden. De vraag gesteld wordt in vers 9, daar zijn we mee begonnen vanmiddag als tekst te kiezen. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? En daar wordt geen antwoord op gegeven, dat is een retorische vraag, dat wil zeggen, het antwoord staat op voorhand al vast. Dit is het antwoord, al dat gedoe van ons mensen, al dat slaven en sloven, heeft geen enkele meerwaarde. Werken voegt echt niks meer toe. Nee, zegt de prediker. Nee. En dan gaat de Heere God ons allemaal huiswerk opgeven. De Heere zegt, weet je waar je als mens eerst druk om moet maken? En dan kunt u het antwoord lezen in vers 10 en 11. Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft. Het komt dus bij de Heere vandaan. Om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden. Van het begin tot het einde toe. Dus zegt de Heere God. Ga eerst maar eens bezig zijn met dat waar ik mee bezig ben. Bekommer je daar eens over, dat God alles mooi gemaakt heeft, zo staat hier, schoon gemaakt heeft, op zijn tijd. Voor we dus over ons eigen werk moeten gaan nadenken, gaan we eerst nadenken over de grote werken Gods. Denk eens aan de schepping van God. Dat grote werk van de Heere, waarmee alles begonnen is. En waarvan Hij gezegd heeft dat het goed was. En hier wordt dat nog eens herhaald, dat alles schoongemaakt is. Dat is dus kennelijk voor God blijven staan. Ook al is die wereld door onze zonde een plaats geworden waar verschrikkelijke dingen gebeuren. Dingen waarvan wij ook heel veel niet kunnen begrijpen, misschien meer niet dan wel. Maar dit is het uitgangsprincipe waar wij ons mee bezig hebben te houden, zegt God. Ik heb alles schoongemaakt op mijn tijd. De Heere heeft alles voortreffelijk gemaakt. Deugdelijk, te mankeerde niks aan. Dat wordt ons ook in Genesis 1 gezegd. Na iedere scheppingsdag, als er weer een wonder was gebeurd. Als er weer nieuwe dingen tot aanschijn waren geroepen. Dan staat er zo en het was morgen geweest en het was avond geweest. En God zag dat het goed was. Alles op zijn tijd. En dan komt er nog wat bij, dat staat er ook. God heeft de eeuw in onze harten gelegd. Dat wil zeggen dat God u en mij tijdbesef heeft gegeven. De mens is dus zo gemaakt dat hij weet heeft van tijden en gelegenheden. En hij heeft ook vermogen om daarover na te denken. Dus ook over al die tijden die hier zijn opgezond. We gaan ze niet allemaal benoemen, maar laat ik er eens één uitnemen. Wij weten dat er een tijd is om geboren te worden. En een tijd om te sterven. En als we dat misschien verre van ons weg willen gooien, dan doet vers 19 en 20 daar nog eens een schepje bovenop. Want de kinderen der mensen staat daar wedervaart. Wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enerlei wedervaart hun beide. Gelijk die sterft, al zo sterft deze. En zij alle hebben enerlei adem. En de uitnemendheid van de mensen boven de beest is geen. Want allen zijn zij ijdelheid. Ze gaan allen naar één plaats. Ze zijn allen uit het stof. En zij keren allen weder tot het stof. Dat is nogal wat. En zo heeft God het niet gemaakt. Dat hebben wij ervan gemaakt. Omdat wij ons in ongehoorzaamheid van de Heere God hebben afgekeerd. En we tegen de Heere gezondigd hebben. En de bezoldiging der zonde is de dood. En zo is het gekomen dat wij stof zijn. En dat stof zullen wederkeren. Daar kunnen wij over nadenken. We kunnen er zelfs over tobben. Soms meer dan ons lief is. In de Hebreeënbrief staat dat er mensen zijn die heel hun leven lang met de vrezen des doods bevangen zijn. Hebreeën 2. Nee, zegt de prediker. Zo niet. En wij mogen vanuit het Nieuwe Testament ook weten waarom niet. Dan zou de dood het laatste woord hebben als wij in het stof der aarde zouden eindigen. O, wij mogen weten, gemeente, wat een voorrecht dat we u en jou dat mogen prediken. Dat de Heere Jezus gekomen is, ook geboren. En dat hij gestorven is. Ook voor hem gold dit woord, er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Maar nou mag ik u preken, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, hoe zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En wie nou in hem gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. En dat komt omdat hij al die zonden, waardoor wij de dood in de wereld hebben gebracht, voor zijn rekening heeft genomen. en zo volkomen dat de dood is overwonnen. De dood is verslonden, zegt de apostel, tot overwinning. En daar hebben we ook over te denken. Kijk, prediker had daar nog geen zicht op. Wij zeggen het er maar vast bij. Omdat Christus het waard is om het te zeggen. Daar is een tijd, staat hier, om te ween en een tijd om te lachen. Daar zijn inderdaad tijden van groot verdriet die je nooit meer vergeet. Ik ben de preek begonnen te zeggen dat je het psychisch en lichamelijk buitengewoon moeilijk kunt hebben. Nou, dat zijn geen tijden waarin je met een stralende glimlach op je gezicht leeft. Nee, dan zeggen ze soms tegen je, joh, is er wat? Je kijkt zo bedrukt. En heb je soms niet eens de gelegenheid om iets te zeggen, omdat je je schaamt om in snik uit te barsten. Daar is een tijd voor. Dat staat in de Bijbel. Dat kan dus gebeuren dat het zo gaat. Maar er zijn ook tijden van vreugde. Een tijd om te lachen. En dat zijn ook tijden die je nooit vergeet. En dat zal voor een ieder weer verschillen. Denk aan je trouwdag. Denk aan je geboorte van je eerste kindje. Dat zijn toch onvergetelijke dingen. Maar daar zijn er ook die niet getrouwd zijn en die geen kinderen hebben. En nochtans tijden van intense vreugde kunnen en mogen beleven. Dat weet je als mens. Maar een beest niet. Kijk, God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Wij beseffen dat er tijden van vreugde zijn en tijden van verdriet. En dat er tijden zijn om te wenen. Een beest weet daar niet van. Een beest weet wel instinctmatig dingen. En daar kun je ook over verwonderen natuurlijk. Ik denk alleen al eens aan de vogeltrek. Onvoorstelbaar. Ik heb het geloof ik wel eens gezegd. Toen ik in Schreveldankapelle woonde, had ik een druivenboom. Een druivenstruik, ik weet niet eens hoe ik dat noemen moet staan. En er zat een grauwe vliegenvanger in. Zo'n beestje. Een iets groter als een winterkoninkje. Nou, dat beestje kwam ieder jaar bij mij in de tuin broeden. Maar daar kwam die wel voor uit Midden-Afrika vandaan. Dat is toch onvoorstelbaar. Er is ook geen wetenschapper die dat kan begrijpen. Maar het gebeurt wel. Ik woon nu in een omgeving waar veel de paddentrek zichtbaar is. Daar zijn ze bezig van, geloof van natuurbescherming. Dan zetten ze bij de plaats waar die padden moeten komen. Dan willen ze over de weg heen, maar dat kan niet. Dan hebben ze speciale emmers neergezet. En een randje waardoor ze er niet naartoe kunnen. En dan willen die padden toch naar die poel toe om zich voor te planten. En ja, dan kukelen ze in zo'n emmer. En zo worden ze in het leven gehouden door de mensen. Maar het gaat er mij maar om dat je de klok erop kunt gelijkzetten. Ieder jaar komen ze die schermen daar zetten. En dan komen die padden niet omdat die schermen er staan. Nee, wij zetten die schermen omdat die padden komen. Prachtig. Alles heeft zijn bestemde tijd. Maar dat beest denkt er niet bij na. Die denkt, oh, daar staat een emmer straks klaar voor mij. Dan, dat is nou het verschil. Dat is nou het verschil. Wij weten het wel. En die pad, die weet het niet. Die domme, die valt alleen maar in het emmertje. Gelukkig voor hem of voor haar. Ik weet niet wat het geslacht is van die beesten. De eeuw gelegd in het hart van de mens. Wij kunnen heel veel bedenken en dat is ook wel erg mooi. Maar we moeten ons vooral niet, en dat laat God ook in dit gedeelte blijken, Wij moeten vooral niet verbeelden dat wij Gods wijs beleid kunnen doorgronden. Dat staat ook in vers 11 zo prachtig geschreven. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. En dan komt het zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Met andere woorden, die mens die kan zich op geen enkele manier met God meten. Ook al probeert die mens dat sinds zijn val. Hij wil als God zijn. En hij wil ook de tijden naar zijn hand zetten. Als hier staat dat er een tijd is om geboren te worden, dan zie je dat die moderne mens van vandaag rommelt aan die tijd. Hij bepaalt wel wanneer kinderen worden geboren, of dat ze niet worden geboren. En de mens knoeit aan de tijd om te sterven. Dat weten we ook. Wij gaan straks bepalen wanneer wij sterven. Althans de massa. En de geleerde mens. En dat vond ik op zichzelf ook nog wel humoristisch eigenlijk. De geleerde mens weet sinds september. Om precies te zijn 22 september 2011. Neutrino deeltjes sneller te laten zijn dan het licht. Het zijn zulke kleine deeltjes. Die worden met een enorme snelheid afgeschoten. En die gaan zo snel dat ze toen ze aangekomen waren sneller te zijn thuisgekomen, mag ik het zo zeggen, dan het licht. En dat is onbegrijpelijk. Want ja, de hele wetenschappelijke wereld staat op zijn kop. De hele relativiteitstheorie van Einstein. Als je het niet begrijpt, geeft het helemaal niks. Maar degenen die het begrijpen, die moeten er misschien ook om lachen. De hele relativiteitstheorie van Einstein gaat daardoor op de helling. En al die theorieën over de oerknal en de zwarte gaten, die kunnen zomaar in de prullenbak gegooid worden. Dus wat mij betreft gaan die neutrinodeeltjes veel harder als het licht. Dat begrijpt u wel. Dan zijn we gelijk van die narigheid af, ook op de scholen. Zeg, mensen, we hebben het allemaal verkeerd gehad. Dus, maar ze zijn het nog aan het onderzoeken. Maar u weet dan hoe ik in die discussie sta. Wat een troost dan, om eenvoudig te weten dat God ons gemaakt heeft. Hij is onze schepper, dat zegt de Bijbel. Wat wil ik daar dan nog meer over weten? Wat geloof je met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper. En dat is ontroerend, hè? Dat wordt in het geloof dan gezegd. Dat de eeuwige Vader. Dat is wat anders dan een oerknal, hè? Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. En daarin komt die eeuwige Vader zo dichtbij. In Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. En laten we nou met elkaar dit meebeleiden, gemeente. En als je dat nou nog niet kan, laat het dan maar biddend gebeuren, Heer. Mag ik dat nou zeggen met heel mijn hart? Om zijn zoons Christus wil, want om hem kan het alleen. Mijn God en mijn Vader is. Wat een troost is dat. Vandaar dat ik ook Psalm 100 heb laten zingen vanmiddag. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Als schapen die zijn hand wil leiden. Daar zie je het voor je. Calvijn noemt dat het teken van Gods welwillendheid jegens ons. Dat doopvond staat er niet voor niets. Dat wijst ons zondig bestaan aan. Dat is de ene kant van de zaak. En aan de andere kant. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat heeft hij met u en mij voor, niet willende dat enige verloren gaan is, zoest. Wat een rijkdom om dat te bedenken. Dat God je gemaakt heeft met het doel om een schaapje van zijn kudde te worden. Door dat wondere werk van de wedergeboorte. Vandaar dat dat ook het bad van de wedergeboorte wordt genoemd. Het stelt ons voor, het maakt ons zichtbaar. Hoe God door de kracht van woord en geest nieuwe mensen van ons maakt. Het woord als het zaad van de wedergeboorte. Waardoor dat woord zijn kracht doet in je hart en leven. En je niet langer meer degene kunt blijven die je bent. Maar je gaat begeren om in Gods wegen te wandelen. Daar is een psalm, die zul je blijven leren tot je levenseinde toe. En dat is psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daar kom je nooit bovenuit. Ik herinner mij nog hoe wijlen dominee W.L. Tucker, de ouderen onder ons hebben hem allemaal gekend, op de kansel in Ridderkerk zei, met het oog op de schepping van de mens, door God zijn handen, zei hij, zijn langs ons heen gegleden. Zo heeft hij ons geformeerd, als die grote pottenbakker, opdat wij zijn lof zouden verkondigen, want dat zegt de schrift ons ook niet waar. Dit volk heb ik mij geformeerd, opdat ze zijn lof zouden verkondigen. En dat mogen we dan toch op deze dankdag wel vragen. Daar is genoeg reden om de Heere te danken. En dan moet u voor uzelf maar eens de rekening op gaan maken van wat er allemaal al niet heeft plaatsgevonden de afgelopen seizoen. En dan zullen er ongetwijfeld zijn voor wie het verdriet overheerst, dat kan. Ik ben natuurlijk de laatste om dat te ontkennen. Maar nochtans, als je het nu in het licht mag zien van Gods werk in je leven, ja, dan gaan we weer verder. Dat hij om Christus wil mijn God en Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En dan komt het, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keer. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Dan kun je zelfs, ja, beoefenen wat er in psalm 42 zo heerlijk is verwoord. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht, hè, mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven hef. Dat is nou het rijke leven van het geloof. Dan weet je in zijn handen, gemeente, denk eens aan psalm 31... Hier staat, alles heeft zijn bestemde tijd en dat is schitterend. En veel, voeg daar nou eens psalm 31 bij. Mijne tijden zijn in uw hand. Wat een rust geeft dat. Als dat in het geloof mag worden nagesproken. En dat bewaart ook voor pessimisme, want hoeveel mensen zijn er niet die geconfronteerd met zo'n verhaal, er is een tijd voor dit en een tijd voor dat en een tijd voor zus. En wat schiet je er eigenlijk allemaal mee op? Ja, mensen die daar ook zo op reageren, die eindigen in een soort mistroostig voorbestemmingsdenken. Een negatieve voorzienigheidsspiraal. Die overigens niks met Gods voorzienigheid te maken heeft. Daar moet je ook altijd heel erg op letten. Als je gesprek komt met mensen, als men het heeft over de voorzienigheid, dan word ik eigenlijk al een beetje bang. Ja, moet je goed op letten. Als er over voorzienigheid gesproken wordt, hebben we het over Gods voorzienigheid. Weet je dat er heel veel mensen zijn die niet in God geloven, die toch in de voorzienigheid geloven. Dat alles moet gaan zoals het gaat. Daar heb je helemaal geen godsgeloof voor nodig. Er is toch niks aan te doen. Dat leven loopt. Ja? En hoe komt dit nou, als ik vragen mag? Huh? Oké. Okay. Je kunt dus over voorzienigheid denken zonder God. Maar als wij over voorzienigheid spreken, dan verstaan wij daaronder de voorzienigheid van de Heere God. Doemdenken heeft geen plaats in de schrift. Ik heb gemerkt, zegt hier deze dichter, ondanks, of deze prediker, ondanks dat er dus allerlei vastgestelde tijden zijn. Ik heb gemerkt dat er niets beter voor de mens is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, dat ook ieder mens. En dan mag ik u een troostwoord aanbieden, ook hierin. Letterlijk staat er dat de hele mensheid. Dus er is niks beters voor de mensen dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, dat ook de hele mensheid eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. En dan staat erachter, dat is een gave van God. Daar is niks beters, dat is overtreffend, hè. Dat is het allerbeste. Dus je niet laten vermoeien door die niet aflatende stroom van gezette tijden. 28 tijden bij elkaar opgeteld, 14 paasgewijs. En als je die tegen elkaar wegstreept, dan kun je je afvragen, wat heeft het allemaal voor zin? Nou, God laat ons door deze woorden heel goed beseffen dat al ons ploeteren en zwoegen nauwelijks betekenis heeft in het licht van de eeuwige afwisseling van de gebeurtenis. En dat komt ook wel eens zo op je af. Kijk, als God de eeuw in ons hart gelegd heeft, wil zeggen dat we niet verder komen als een eeuw. En dat is ook wel zo'n beetje het maximale. Als we zo oud mogen worden. Maar God zegt ons dus dat we oog moeten hebben voor het goede wat ons in dit leven overkomt. En dat je ook nog eens goed moet doen in je leven. En dat je mag eten en drinken en het goede genieten van al je arbeid. En dat is een geweldige les die we vandaag op deze dankdag voor gewas in arbeid krijgen. Want waar zijn we mensen vaak druk mee? Wij hebben het vaak zo druk dat we niet kunnen genieten van het leven. Maar dat is vreselijk. Overal druk mee. En dan echt eens rustig genieten. Ik zeg het ook vooral tegen onze jonge gezinnetjes. Er kan zoveel drukte zijn in je gezin. Maar geniet van je jonge gezin. Want het komt nooit meer terug. Komt nooit meer terug. Ik las ergens dat ons leven vaak lijkt op een inhaalmanoeuvre. Vond ik een prachtig beeld. Ik denk, dat ga ik toch vertellen. Op een inhaalmanoeuvre. Als je kunt autorijden, dan weet je het precies. Als je gaat inhalen, dan ga je eerst achterom kijken. Kijk in je spiegel. Kan het? Dan weet je dat er mogelijk nog een dode hoek zit. Dus je kijkt achterom. Nog eens in je spiegel, komt niks aan. Hup, en dan ga je naar voren kijken. Kan het daar wel? Nou, dus je hebt achterom gekeken. En je hebt naar voren gekeken. En je hebt geen tijd om naar die prachtige omgeving te kijken waarin je rijdt. Zo het leven. Als een inhaalmanoeuvre. Met het verleden bezig. Achterom kijken. Naar de toekomst kijken. En niet kijken naar de situatie waarin je je bevindt. Zondagmorgen moest ik preken in Grafhorst. Er liggen onder Zwolle. En dan moet je over de Veluwe. Prachtig. Nou, zondagmorgen om 8:00 over de Veluwe. Geen auto te zien. Alleen die prachtige herfstkleuren. Geweldig. Kijk, dan kun je genieten van het heden. Zelfs in je auto. En ik dacht bij mezelf, als je nou een schilder de opdracht zou geven om dat landschap te schilderen wat ik nu zie, wat zou die moeite hebben met al die kleuren om die te mengen, om uiteindelijk die kleur die je daar ziet op je doek te krijgen. Daar val niet mee. En met de Heer biedt gesproken, onze Heere God doet het zo met één pennenstreek. En hij wil dat we daar oog voor hebben. En dat is ook iets van de kinderen van de Heer in Soest. Dat je je kinderen de schoonheid van Gods schepping bijbrengt. En dat ze er ook zeer voorzichtig mee om moeten en mogen gaan. Ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn arbeid. En dan staat erbij, het is Gods gave. Dus kennelijk is dat niet eigen aan ons. God waarschuwt er ons voor, want denk erom. Als ik je daar geen oog voor geef, dan zie je het nog niet ook. Kijk, het geheim van dat wat we bepreken ligt in vers 14, gemeente. Daar staat, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niets toe te doen, nog geen straf te doen en goed doen. En God doet dat omdat men vrezen voor zijn aangezicht. Kijk, daar staat of valt nou alles mee met de vrezen des Heren. Dat is dat liefdevolle respect voor de Heren, voor zijn dienst en voor zijn werk. En we hebben daarvan gezongen. De vreze des Heeren is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. En daarom kunnen we niet laten dan ons nu te haasten. Inderdaad naar die fontein van heil die God zelf geopend heeft. Tegen de zonde en tegen de onreinheid in zijn Zoon. Zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan ook opdat de mensen vanmiddag, die juist droefgeestig gestemd zijn, maar niet denken dat wij ze niet meenemen in de prediking, dat we ook tegen hen zeggen, die fontein van heil die nooit vergaat, die is daar ook juist als de omstandigheden moeilijk, zwaar en verdrietig zijn. Vandaar dat we Psalm 84 hebben gezongen. Daar staat, als zij door het dal der moer bezenbomen doorgaan, dan staat er eigenlijk, als zij door Baca's vallei gaan, dat wil zeggen, door het dal van tranen, het dal van de aanvechting, het dal van de strijd, het dal van het verdriet, het dal van de moeite, het dal van de vermoeidheid, het dal van de moedeloosheid, vul maar in. Maar dan, juist dan staat er dan, stellen ze hem tot een fontein, dat is de Heer Jezus Christus. En dan komt de regen. Nou, dat is in het Midden-Oosten zo'n geweldige gave. En stort op hen een milde regen. Dat ziet op de zegen. Een regen die hen overdekt, verkwikt. En hun tot zegen strekt. Kijk, en dan mogen we ook in de moeite van kracht tot kracht voortgaan. En wat een heerlijke belofte erbij. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Dan worden we hier en nu gesterkt. Met het oog op de toekomst die aanstaande is. Hier en nu te drinken van de fonteinen des levens. Zullen maken dat wij in eeuwigheid niet meer zullen dorsten. Het is Gods gave. Het is God die ons levensvreugde geeft. Het is God ook die ons het vermogen geeft om van ons werk te genieten. U bidt toch, hoop ik, en jij ook 's morgens voordat je aan de slag gaat, Heere, geef de kracht en ook de lust om mijn werk te doen. Als je dat nou van God begeren mag, dan zegt hij, bid en u zal gegeven worden. Ik heb er in mijn gebed aan gerefereerd dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, zonder mij kun je niks doen. Dat geldt dus ook de vreugde in ons werk. Zonder hem kan ik het niet. En als je daar goed over nadenkt, wat relativeert dat geweldig. Stel je nou voor dat u zo'n druk baasje bent. die altijd maar bezig is met zijn carrièreplanning. Of een druk vrouwtje. Altijd maar bezig met carrière maken, carrière maken. Altijd maar weer vooraan willen staan. Soms ten koste van anderen, want dat gaat er vaak ook nog mee gepaard. Ja, dan past zo'n preek ons misschien niet. Want wat voor vreugde geeft dat nou? Competitie. Nee. Weet je dat de Heer Jezus dat zijn discipelen nou juist af wil leren? Ze liepen zo dicht om hem heen. En toch liepen ze nog met elkaar te twisten wie van hen toch wel de meeste zou zijn. En dan gaat Jezus ze leren wat hij ze ook gezegd heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan gaat hij zijn werk doen. En dan op een moment je hart breekt hoor, als het goed tot je doordringt. Vlak voordat hij gaat sterven, vlak voordat hij voor zijn kerk, voor het aangezicht van de Vader, op zijn knieën gaat om te worstelen voor uw en voor mijn en voor hun behoud destijds in Gethsemane. Voordat hij dat doet, gaat hij eerst op zijn knieën voor zijn kerk, voor zijn discipelen. Dan gaat onze heiland, onze Heere, onze koning die van Israëls God gegeven is, op de knieën voor zijn kerk. Voor al zijn discipelen. Voor zijn bruid. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij, nou we weten het allemaal. Dan legt hij zijn opperkleed af. En hij bindt zijn rok op. En dan gaat hij letterlijk slaaf zijn. Zijn naam is ook slaaf. Hè? De knecht des Heer. De slaaf van de Heer. Die zijn slavenwerk doet. Ten behoeve van u en van mij. En dat wordt gesymboliseerd in die vuile voeten. Dan weet u precies hoe het met u en mij gesteld is. Als je soms nog hoge gedachten van jezelf zou mogen hebben. Kijk nou eens goed naar de kerk van Christus. Daar zitten ze allemaal op een rijtje. En ze zitten allemaal met vuile voeten. Geen één uitgezonderd. En ze moeten allemaal gewassen worden. En dat is wat Christus nou doet. En dan gaat hij mee door, ook vanmiddag. En dan zegt hij erbij, en als ik je niet was, dan heb je geen deel aan mij. Dat maakte nou zijn vreugde van zijn hart uit. Dus zet deze tekst nou maar naast de Heere Jezus. Ik heb gemerkt dat er niets beters is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Dan kun je het hier zien. En dan zie je ook dat we niet allemaal makelaar of dominee of advocaat of weet ik wat voor beroep kunnen en hoeven hebben om nogthans vreugde aan onze arbeid te beleven. De Heere deed het minste werk wat je kunt bedenken. Slavenwerk, voeten wassen. Een lager categorie was er niet. En dan zo te genieten dat ieder mens eet en drinkt en het goede genieten van al zijn arbeid. Dat is een gave van God. Dus we hebben reden genoeg om te danken straks na de preek. Dus ook als het moeilijk is op het werk. En schat dat ook niet, of cijfer dat ook niet weg. Of op school, hè, met de kinderen. Misschien word je wel geplaagd. Misschien word je wel geplaagd juist omdat je van christelijke huizen bent. En omdat je niet met de grote massa mee kunt doen. Dan kan het heel moeilijk zijn, met name voor kinderen natuurlijk. Want die willen er toch graag bij horen. Als wij als ouderen dat eigenlijk al moeilijk vinden om zo eenzaam onze weg te gaan. Dan is het voor onze kinderen natuurlijk dubbel moeilijk. Maar de kinderen hebben uit geen andere heiland de kracht te putten dan wij als volwassenen gemeente. Dus ik hou het ook onze kinderen maar voor vanmiddag. Als je het moeilijk hebt op school, om welke reden dan ook. En als er ja, op zichzelf daarvoor geen oplossing zou zijn. Want daar hebben we natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid in. Mag ik je wijzen op de Heer Jezus Christus? Ik zal één ding van hem zeggen. En dan weet je gelijk wat ik bedoel. Of wat ik bedoel. Hij was veracht. Dus als het je om je christen zijn overkomt, dan weet je dat hij voorop loopt daarin. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Er was geen mens van minder waarde dan de Heer Jezus Christus. Daarom moest zijn leven ook eindigen op het vloekhout van de schande. Daar hoorde hij thuis. En dan te bedenken dat hij dat plaatsvervangen heeft gedaan. Oh, dan is het toch een vreugde om over hem te horen. Dan is het toch een vreugde om op hem te zien. Dan kunnen we toch de ogen niet meer van hem afhouden. Jezus heeft ons werk ook geheiligd. Wij hebben dat niet zo in de gaten, denk ik, maar hij heeft het de langste tijd van zijn leven doorgebracht in de timmermanswerkplaats van zijn vader. Daar gewoon aan het timmeren geweest, aan het schaven en aan het beitelen en aan het hameren. En misschien ook nog wel karweitjes voor zijn vader opgeknapt. Buitenshuis bij de klanten. En je kunt je niet voorstellen dat de Heer Jezus dat met tegenzin gedaan heeft. Nee, wat zal het een vreugde geweest zijn om zijn vader te helpen. Want alles wat Jezus deed, dat deed hij in volmaakte liefde tot zijn naaste. Dus als hij 's morgens in de werkplaats kwam en zei, pa, heb u nog wat te doen? Dan ging hij met vreugde voor vader aan de slag. Net zolang totdat het werk gedaan was. En hij mocht daarin ook wat voor zijn moeder en voor zijn broertjes en zusjes betekenen. En ook voor die klanten waar hij een karweitje in opdracht van zijn vader maakte. Wat een vreugde om het te horen uit monden van de klanten. Dank u wel dat u het zo netjes gemaakt hebt. En zo heeft hij ook ons dagelijks werk willen zegenen. Zo hebben ook wij ons best te doen om degene voor wie wij werken het naar de zin te maken. Er wordt hier over goed doen gesproken. Maar dan kun je ook wat leren dat ons leven van hier en nu van grote betekenis is. Ik denk dat Jezus dat ook laat zien door het langste gewoon timmerman geweest te zijn. Pas de laatste 3 jaar van zijn leven wordt hij gezalfd tot profeet, priester en koning. Althans, om dat werk als profeet, priester en koning te gaan doen. Maar tot die tijd heeft hij dat gewone werk gedaan. Net als mensen uit zijn omgeving. En dat leert ons ook dit. Dat wij niet alleen met het verleden hebben te leven en met de toekomst, maar ook met het hier en nu. Ik las een mooi stukje bij een Duits theoloog die in de oorlog om het leven is gebracht, Bonhoeffer. Misschien heeft u er alles van gehoord. Daar hoeven theologisch nog niet alles met elkaar eens te zijn, maar je kunt van elkaar leren. Die zegt, wij moeten God vinden en liefhebben in wat hij ons geeft. Als God ons wil laten genieten van een overweldigend aards geluk, dan moeten wij niet vromer willen zijn dan God. En dat geluk niet wormstekig laten worden door overmoedige en provocerende gedachten en een op hol geslagen godsdienstige fantasie die nooit genoeg heeft aan dat wat God schijnt. God zal degene die hem dankbaar vindt in aards geluk waarachtig ook ogenblikken geven waarin hij eraan herinnerd wordt dat het aardse maar iets voorlopig is. Dat het goed is je hart aan de eeuwigheid te wennen. En tenslotte komt wel het moment dat we eerlijk kunnen zeggen, mijn huis is aan de overzijde. Maar, zegt Bonhoeffer, dat heeft allemaal zijn eigen tijd. En de hoofdzaak is dat wij met God gelijke tred houden. Niet vooruitlopen en niet achterblijven. En hoe is de Heer Jezus Christus daar in ons voor gegaan? Wat heeft hij genoten van zijn timmermanswerk? Dat heeft hij zelfs de langste tijd van zijn leven gedaan. Maar dan tenslotte, het belangrijkste en dat meest intensieve werk heeft 3 jaar van zijn leven in beslag genomen. Daar was een tijd om een timmerman te zijn. En daar was een tijd om profeet, priester en koning daadwerkelijk te zijn. En dan gaat hij dat grote werk doen, gemeente, waartoe de Vader bestemd heeft. En waartoe hij zichzelf heeft gegeven. En wat een vreugde heeft hem ook dat verschaft. Ik weet het. Het lijden van Christus omvat zijn hele leven en allermeest het einde van zijn leven, zegt onze Heidelberger catechismus. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen vreugde beleefd heeft. Ik heb u net geschetst hoe hij in de timmermanswerkplaats werkzaam is geweest bij vader. Maar nu is hij werkzaam in de werkplaats van de Heilige Geest. En zou hem dat geen vreugde hebben verschaft, wat denkt u ervan? Hij is als heiland 3 jaar bezig geweest. Al die zieke mensen die bij hem kwamen. Wat een vreugde is dat geweest als daar iemand die van zijn geboorte af blind is geweest ziende mag worden. Als iemand die nog nooit 1 voet heeft kunnen zetten mag gaan springen als een hert. Degene die doofstom is mag horen en spreken. Zelfs degene die al gestorven waren weer tot leven worden geroepen. Dat gaf vreugde alom. Maar allermeest toch ook in het hart van de heiland zelf. Wat kun je er ook zelf van genieten als je een ander mag wel doen, nietwaar? Wat is het waar? Het is zaliger te geven en te ontvangen. Weet u dat het ook in de prediking zo is? Heerlijk toch om zo als dienaar van Christus het evangelie uit te delen. Er is toch geen rijker werk om te doen dan dat? Met de bedoeling dat u en jij er uw voordeel mee zult doen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Blijdschap zeker ook als er zondaren tot bekering kwamen. Denk eens aan de gelijkenis van de verloren zoon. Daar vertelt hij hoe de verloren zoon thuis komt. En wat laat hij dan de vader zeggen? Laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En dan zegt hij erbij, alzo is er blijdschap in den hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Nou, als er blijdschap is in den hemel, dan is het ook in het hart van Jezus. Over 1 zondaar die zich bekeert, dus over al die zondaar die zich bekeert. Dat werk van zijn vader was zijn vermaak. In Johannes 9 lees ik, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, voorwaar zeg ik u. De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet de zoon desgelijks. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Ik kan van mijzelf niets doen. En dan tenslotte gemeente. Wie deze liefde mag kennen van de Heere Jezus, die begeert ook hem na te wandelen. Indien gij mijn geboden bewaart, zegt Jezus, zo zult gij mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader heb bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap vervuld wordt. O, en met het oog op dat heilswerk dat door hem volbracht zal worden op Golgotha. Bitterder en moeilijker en zwaarder kon niet. Maar wat heeft hij dan voor ogen? Om de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. O, hij wist het. Als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal ik zaad zien. En dat zaad, dat God geheiligde zaad, dat zal het gezegend aardrijk erven. En dan staat er tenslotte in vers 22, die ik heb gezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijde van zijn werken. Dat hebben we nu bepreekt, niet waar, want dat is zijn deel. daar kunnen we hier en nu ook over beschikken. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen dat na hem geschieden zal? Nee, wat na ons gebeuren zal hier, daar weten we niets van. We kunnen ons daar druk over maken, maar de prediker zegt, nee, in het hier en nu moet je genieten van dat wat de Heer je hebt gegeven. En dat in de vreze des Heer. Want het einde van de zaak is, zegt prediker 12, vrees God en houd zijn geboden. En daar gaan we ook mee eindigen. Ik was een zaterdagavond op Schouwen-Duiveland in het plaatsje Dreischor. Ook alweer zo'n plaats die je niet weet te liggen waarschijnlijk. Vlak bij Sirjansland, Sierikzee, daar in de buurt. En daar moest ik een meditatief woord spreken in verband met de hervormingsavond. En die avond werd geopend door drie meisjes die zongen driestemmig. En dat raakte me tot in het diepst van mijn hart, want ik was met deze stof al voluit bezig. En ook hoe je dan hier ziet staan. Hoe wij te wandelen hebben in het licht van het goddelijke aanschijn voort in het leven dat ons hier en nu gegeven wordt. En wat zongen die meisjes nu zeg. Van die wandel in de vreze des Heer. Jullie kennen het versje allemaal. Maar goed, ik heb het natuurlijk tientallen keren gehoord, maar nu werd ik erdoor geraakt. Ik wandel in het licht met Jezus. Mijn ziel is hem gans toegewijd. Met hem verrezen tot een nieuw leven. Volg ik mijn heiland tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 89, vers 7, daar wandelen we in het licht van het goddelijk aanschijn voort om ons in zijn naam al den dag te verblijden. Laat ons danken en bidden. Heere, wij mogen uw naam dankzeggen. Allereerst voor uw woord. Een woord dat ging over onze arbeid. Opdat wij er vreugde aan zouden beleven. En dan in de vreze van de Heere. In het zien op de Heere Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus. O, zal dat ons geen vreugde brengen, ook dan wanneer het moeilijk is. De dichter van Psalm 84 zingt, de Heere is ons een zon en schild, ten allen tij, ook dan wanneer wij die zon niet zien, nochtans. Ach, laat ons dan ons in uw naam al de dag verblijden. Uw goedheid straalt ons toe en uw macht vraagt ons in het lijden. Heere, we hebben genoeg aan u en laat het ook zo ervaren zijn vanmiddag. En zo niet, o, maak dat gemis dan maar levend in ons hart, opdat we verlegen zullen raken om de gerechtigheid van Christus, want die alleen redt ons van de dood. Wij danken u als wij mogen werken. De meesten van ons zullen dat mogen doen op school of een baan hebben. Heere, geef vreugde daarin. Ziende op de overste leidsman een volleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus. Geef ons ook oog voor alles wat u ons geeft. Er zijn genoeg zorgen, dat zal ook in Soest zijn. Maar er is zoveel waar we ons over mogen verblijden. Heere, help ons om het te zien. U zegt zelf dat het een gave van u is. Wij vinden de dingen vaak zo gewoon. Iedere morgen is er brood. Iedere avond is er warm eten. Er mag zoveel zijn, kleren, een bed, een huis, wat wij gewoon vinden. En als we gezond zijn, we denken er soms niet eens bij na dat zo is. Totdat we geconfronteerd worden met ziekte in ons gezin, in onze familie, bij onze buren. Of op school. O Heere, we mogen u ook bidden voor al die mensen die het moeilijk hebben, veraf en dichtbij. Wij baden in overvloed. Wij zijn bang dat we geen loonsverhoging krijgen of misschien een procent terug moeten. Terwijl er mensen zijn die geen eten hebben. Die de meest essentiële levensbehoeften missen. Terwijl het eigenlijk, als ieder zijn verantwoordelijkheid zou beseffen, op te lossen zou zijn. O, dan kunnen economische motieven ook goddeloze motieven zijn. En Heer, overtuig ook daar maar van. Het is Gods gave. Wij danken u ook voor de oogst. Het is biddag voor gewassen en arbeid, wat is er veel gegroeid. De bomen hingen zwaar van het fruit, de aardappels. Ze zijn gegroeid, ach wat er al niet opgekomen is uit de aarde. Het is onvoorstelbaar, Heere. En u geeft het. U geeft regen op zijn tijd, zonlicht op zijn tijd. En wat mogen we nu genieten van het stralende herfstweer. De prachtige kleuren die we mogen zien. En zo mogen we uw grootheid en uw genade bezingen, ook in onze gebeden. Heere, we mogen u danken voor de rust en de vrede ook in ons land. We hebben een regering die regeren mag. Een volksvertegenwoordiging. Ons koningshuis mag er zijn. En daar zijn altijd rimpelingen. Het zal ook nooit zo zijn als dat wij graag willen. Maar alles bij elkaar, Heer, als we zien naar de chaos in het Midden-Oosten. Naar de volstrekte willekeur waarmee mensen doodgemaakt worden. O God, wat vraagt deze wereld toch om verandering. Toch om vernieuwing. En dat is toch ook wat u in het vooruitzicht stelt. En nu is het niet zo dat wij ons blind staren op de toekomst. Maar dat kan toch een verlangen zijn dat u zegt, dat we zeggen, uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Maar laten we ondertussen een boom planten, zegt Luther. En laten we het ook zo vandaag met elkaar beleefd hebben. Dank voor wat u gaf, ook voor het woord hier in de gemeente nog steeds. We mogen aan onze broeder en vriend denken, gedenken. En zijn vrouw, en nu ook een kindje erbij, ook dat mogen we toch wel in verwondering vermelden. En zo komt u alle lof, alle eer en alle dankzegging toe, die u waard bent, Heere. Vergeef ons onze zonden en neem onze dank aan om Christus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen Psalm 26 en daarvan het 12e vers. Het 12e vers van Psalm 26. Gemeente, u mag heen gaan in vrede onder de zegen van de Heere, van de drie-enige God, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.